vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Present day news, informaties en entertainment van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie kortegolf 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands als zending van Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Ik ben Ida Herdiani hier aanwezig om u vandaag ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereid en zullen we met het nieuws en het commentaar beginnen. Hebben we ook de andere informaties en we zullen ook verschillende popliedjes van Indonesische muzici presenteren. Nu beginnen we met het nieuws. Blijf bij ons, Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld.
This is Voice of Indonesia met de nieuws. Indonesië nodigt Eiland Staten uit om samen te werken om de economische impact van COVID-19 te overwinnen. Toeristen mogen vanaf 15 juni naar Nederland. Dit is nieuws compleet. Indonesië vraagt landen die lid zijn van het Archipelagic and Island States AIS Forum om zich te verenigen om de samenwerking te versterken en economische instrumenten te synergiseren om de achteruitgang van de wereldeconomie als gevolg van de wereldwijde pandemie COVID-19 het hoofd te bieden. Plaatsvervangend coördinator voor maritieme soevereiniteit en energie van het coördinerende ministerie van maritieme zaken en investeringen Purabaya Yudi Sadewa zei dat COVID-19 duidelijk aantoonde dat geen enkel land alleen een crisissituatie aankomt. Purabaya legde uit dat het AIS Forum is het ontworpen als het hulpmiddel voor landen en de internationale wereldgemeenschap om hun beschikbare middelen, kennis en expertise te concentreren als middel om ontwikkelingsproblemen te verwinnen door de vorming van interessante en innovatieve oplossingen. Nederland opent op 15 juni de deuren voor toeristen. Toeristen kunnen alleen binnenkomen vanuit landen met een lage COVID-19 gevallen. In de eerste fase werd Nederland slechts opengesteld voor 12 Europese landen, namelijk toeristen uit België, Bulgarije, Duitsland, Estland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Portugal, Slovenië en Tsjechië. In de tweede fase zal Nederland toegang geven tot 16 andere landen die daarvoor in aanmerking komen, namelijk Frankrijk, IJsland, Liechtenstein, Australië, Spanje, Zwitserland, Cyprus, Finland, Hongarije, Ierland, Malta, Noorwegen, Polen, Roemenië, Griekenland en Slowakije. Deze periode duurt van half juni tot 6 juli. Volgens de aankondiging van de Nederlandse regering heeft het Nederlandse beleid ter bestrijding van het coronavirus bemoedigende resultaten opgeleverd. Nederland is daarom voorzichtig omgegaan met het heropenen van de grenzen. Overstromingen troffen Zuid- en Centraal-China en veroorzaakten meer dan 12 doden. Het ministerie van Emergency Management meldde dat zo'n 228.000 mensen naar de noodopvang waren gevlucht na de overstromingen die zich sinds 2 juni hadden voorgedaan. De aanvankelijke overstromingsschade werd geschat op meer dan $500 miljoen, waarbij meer dan 1000 huizen werden vernietigd. Ondertussen troffen zware overstromingen de zuidelijke regio van Guangxi. De overstroming veroorzaakte 6 doden en 1 vermist. Ondertussen zijn uit het noorden van de provincie Hunan 7 mensen omgekomen en 1 vermist bij de overstromingen. Seizoensoverstromingen veroorzaken over het algemeen elk jaar ernstige schade in de lagere regio's van het belangrijkste riviersysteem van China, vooral in de Yangtze rivier en de Pearl rivier in het zuiden. De autoriteiten hebben geprobeerd de impact van de overstromingen te verminderen door gebruik te maken van dammen, met name de 3 Great Gorges in de Yangtze. Dus luisteraars, dat was nieuws van vandaag.
lockdown of versoepeling. Na 3 maanden van strikte handhaving van lockdown zijn verschillende landen in ASEAN begonnen met het versoepelen van de isolatie om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Maleisië is woensdag 10 juni 2020 begonnen met het heropenen van bijna alle economische en sociale activiteiten. Dit werd gedaan na het implementeren van een vergrendelingsbeleid dat bekend staat als de Movement Control Order of MCO van Maleisië gedurende bijna 3 maanden. Het verbod op vluchten en binnenlandse reizen is ook opgeheven. De activiteit op de Bandar Tasik Selatan Integratieterminaal in Kuala Lumpur zou langzaam terugkeren naar normaal. Terwijl Thailand momenteel van plan is om meer beperkingen met betrekking tot COVID-19 in het bedrijfsleven op te heffen. Dit beleid werd genomen nadat werd gemeld dat er in het land de afgelopen 16 dagen geen corona-infecties waren. De woordvoerder van het Thailand COVID-19 Situation Administration Center, Thawisin Wisanuyothin, zei dat zijn partij vandaag, 12 juni 2020, een vergadering zou houden om het plan te bespreken. De intrekking van beperkingen is gepland om morgen van kracht te worden op 15 juni. In deze fase hebben scholen, restaurants, concertevenementen, pretparken en speeltuinen, evenals buitensportfaciliteiten, mogen heropenen door het implementeren van gezondheidsprotocollen. De opheffing van deze beperking is echter nog niet van toepassing op nachtclubs. Er zijn een aantal landen die besluiten te ontspannen, ook al is het aantal mensen met een COVID-19-infectie niet gedaald, zoals Pakistan. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft Pakistan verzocht de lockdown opnieuw in te voeren nadat de positieve gevallen van COVID-19 aanzienlijk zijn toegenomen. Er zijn in Pakistan de afgelopen 24 uur tenminste 5000 positieve gevallen gemeld, de hoogste onder de buurlanden. Dit gebeurde nadat de Pakistanse regering de versoepeling van de afsluiting had aangekondigd. De Pakistanse premier Imran Khan heeft het lockdownbeleid resoluut geweigerd, omdat werd aangenomen dat het de economische omstandigheden van het land zou verslechteren. Khan vroeg zelfs 4 provincies in Pakistan die het beleid nog steeds uitvoeren, om het onmiddellijk in te trekken. India voert ook beleid zoals Pakistan. Winkelcentra, hotels, restaurants en gebedshuizen in India zijn heropend op 8 juni 2020. Gebieden met hoge coronavirusgevallen moeten echter tot 30 juni 2020 een tweede fase van lockdown ondergaan. Mumbai en Delhi zijn enkele van de steden in de COVID-19-zak is nog steeds hoog. Later werd gemeld dat India na enkele dagen van het losmaken van de lockdown besloot de plaats van aanbieding opnieuw te sluiten, bang dat het aantal COVID-19-distributie zou toenemen. Een onderzoeksteam van University College London heeft in samenwerking met China, Tsinghua University, een model ontwikkeld om de impact van lockdown-versoepeling in verschillende landen te voorspellen. Er werd vastgesteld dat een strakke sluiting gedurende 3 maanden de economie nadelig zou beïnvloeden. Maar door de lockdown-versoepeling zal de bediening van COVID-19 langzamer verlopen dan voorheen. Dus welke keuze zal het land in de wereld maken? Zeker terug naar de regeringen van elk land. In feite heeft elk land verschillende situaties en omstandigheden. Luisteraars, dat was het commentaar. Voice of Indonesia.
Dus luisteraars, we beginnen het programma vandaag in geschiedenis met de gebeurtenis van 12 juni 1639, een opstand in Normandië. 12 juni 1639, de bevolking van de provincie Normandië, gelegen aan de westkust van de Frankrijk, steekt op tegen de regering van koning Louis XIII. De opstander was bekend onder de naam van de New Pits of Calafoot, revolte omdat het werd gedaan door ruwe arbeiders in de zoutraffinaderij. Als gevolg van het besluit van de Franse regering om de zoutproductiebelasting te verhogen, vallen 5000 zouten affinaderijen, belastingszamelaars aan. Andere inwoners van Normandië namen ook deel van de opstand onder leiding van de plaatselijke priester Jean Morel. De regering stuurde vervolgens 4000 troepen om de opstand te onderdrukken en de leiders werden opgehaald. We gaan verder met de gebeurtenissen van 12 juni 1898 in het tijdperk van de Spaans-Amerikaanse oorlog, riep de Filipijnse jager Emilio de onafhankelijkheid uit. Emilio Aguinaldo riep de onafhankelijkheid uit van zijn land dat al 300 jaar door Spanje wordt bewoond. Tot midden augustus van dat jaar slaagden Filipijnse strijders en Amerikaanse soldaten erin de Spaanse troepen uit de Filipijnen te verdrijven. Maar het bleek dat de VS en Spanje een vredesakkoord ondertekenen met de indiening van de Filipijnen bij de VS en omgekeerd van de VS zullen $20 miljoen geven aan Spanje. Aguinaldo voerde vervolgens een strijd tegen de Amerikaanse bezetting in zijn land. De oorlog duurde voor 1901 toen de Amerikaanse troepen Aguinaldo vervolgden. In 1935 huidde de VS de oprichting van de gemene best van de Filipijnen goed. Pas in 1946 stond de Republiek der Filipijnen op een krijg voor de onafhankelijkheid. We beëindigen met de gebeurtenissen van 12 juni 1991, de eerste verkiezing in Rusland. 12 juni 1991 hield de eerste vrije verkiezing in de Russische Federatie om de president te kiezen. De dag van de verkiezingen wordt gemaakt als de Nationale Dag van Rusland. In deze verkiezing won Boris Yeltsin 57% van de stemmen en werd hij benoemd tot president van Rusland. Eerder in april van hetzelfde jaar had de Russische Federatie in de grootste stad in de Sovjet-Unie zijn economie en de binnenlandse zaken verklaard, terwijl buitenlandse zaken onder de beslissingen van de Sovjet-regering bleven. In december 1991 bracht de Sovjet-Unie uit een verklaarde Rusland zijn onafhankelijkheid. Beste luisteraars, dat was het programma Vandaag in Geschiedenis.
Bekas kincu di sudut bibir kiri, di depan cermin Sabtu pagi, aku tak tahu ini punya siapa. Cukup jauh dari mabuk rasanya, pun ku tak bermimpi entahlah ini pertanda apa. Sering malu karena sujud, hanya bila tertekan duhai pria yang mengaku-ngaku dewasa. Konon kebal membeku, dididikan pun tak mampu, ini dia si jago pemalu. Bila kau pikir aku sekuat itu, 2, 4, 7 aku bahagia, oh, kau salah kawan. Ku dilindungi dendangan, ini musikku, dia pagar jarak pandangmu. Mustahil tak bercela, di depan cermin Sabtu pagi aku bicara dengan pantulanku. Bunga tidur bisa membawamu terkubur jauh dari sekedar akar hantui pikiran. Kadang ku jatuh cinta, kadang naik sip hitam, kadang gelap malam, kadang semua tuli. Kau salah kawan, ku dilindungi dendangan. Ini musikku, dia pagar jarak padamu. Kau salah kawan, ku dilindungi dendangan. Ini musikku, dia pagar jarak padamu. Selama ku lihat engkau senang, yang lainnya ku simpan sendiri.
Beste luisteraars, dat was het nieuws en het commentaar. En nu gaan we naar het programma Indonesiaku. Indonesiaku gaat over de recente informaties uit Indonesische maatschappij en ook Indonesische regering. Veel plezier!
Voice of Indonesia.
De maakindustrie is klaar voor de nieuwe normaalperiode. Het ministerie van Industrie werkt actief samen met lokale overheden om gezamenlijk de activiteiten van de industriële sector te monitoren onder de omstandigheden van de COVID-19-pandemie. De directeur-generaal van Veerkracht, Regionale en Internationale Industriële Toegang, of KPAII, van het ministerie van Industrie, Dodi Widodo, zei dat deze monitoring bedoeld is om de economie draaiende te houden en ervoor te zorgen dat bedrijven de gezondheidsprotocollen naleven. Dodi Widodo zei dat de regionale overheid een belangrijke rol speelde bij het voorkomen en beheersen van COVID-19, inclusief die in industriële bedrijven of industrieterreinen. Hij stelde dat de maakindustrie klaar is om een nieuwe normaliteit in te voeren om de nationale economie te herwinnen. Bovendien is de maakindustrie een sector die een van de belangrijkste aanjagers van economische groei is geworden. Het ministerie van Industrie merkte op dat de industriële sector in het eerste kwartaal van 2020 nog steeds de grootste bijdrage leverde aan de structuur van het nationale bruto binnenlands product van 19,98%. Industriële activiteiten hebben een breed multiplicatoreffect op de economie, onder meer door een toename van de toegevoegde waarde van grondstoffen, inkomsten uit deviezen uit de export en werkgelegenheid. Om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, moeten industriële bedrijven die toestemming hebben om te opereren, daarom gezondheidsprotocollen implementeren voor alle werknemers die werken, zoals afstand houden, maskers dragen, en zich schoon en gezond gedragen. Dit is in overeenstemming met de regels in de circulair van de ministerie van Industrie nummer 4 van 2020 betreffende de uitvoering van fabrieksactiviteiten in de COVID-19-noodsituatie voor de volksgezondheid. Dodi zei dat tijdens de pandemie van COVID-19 industriële bedrijven of bedrijventerreinen die opereren een exploitatievergunning en industriële activiteitsmobiliteit of IOMKI moeten hebben, waarvan de procedure is vastgesteld in de circulair van de ministerie van Industrie, nummer 7 van 2020. Volgens Dodi zet het ministerie van Industrie synergetische stappen met alle relevante stakeholders, zodat de industriële sector kan draaien volgens de implementatie van het gezondheidsprotocol. Bij de samenwerking zijn onder meer lokale overheden en monitoringteam gevormd voor de implementatie van IOMKI. Luisteraars, dat was Indonesiaku voor vandaag.
Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma.
sejuk merasuk di dada, semakin terasa ku ingin berjumpa dengan dirinya. Ku tahu hatimu dan jiwamu hanyalah untukku. Satu yang ku tahu, ku sayang padamu. Selalu setia menunggu, detak jantungku bergetar makin dalam karenamu. Sejujurnya ku tak tahan menahan sepi sendiri. Satu yang ku
Voice of Indonesia van Indonesia for the World. Luisteraars, u bent nog steeds bij ons in het Nederlands programma. En nu gaan we naar het programma De Wonderen van Indonesië. Een programma over het toerisme en de tradities van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier en blijf bij ons, Voice of Indonesia van Indonesia for the World. Makassar is een van de vier belangrijkste economische groeicentra in Indonesië, samen met Medan, Jakarta en Surabaya. Tijdens het feest van Eid al-Fitri, wat een van de religieuze dagen van moslim is, hebben Makassarese mensen hun eigen traditie om het te vieren. Eid al-Fitri wordt Maldepeh genoemd. Tijdens het momentum van Eid al-Fitri komen moslims samen met hun geliefde families of familieleden die ze al lang niet meer hebben ontmoet in een poging het feest te vieren na een volle maand vasten. De term Maldepeh betekent etymologisch volden. De traditie kent echter een filosofie van neerstortende of verschrikkelijke ervaringen die zijn doorgegeven door het verspreiden van goedheid. Bovendien betekent de term Maldepeh ook etymologisch het vrijkomen. De laatste heeft de betekenis van het vrijgeven van de zonden die iemand heeft begaan, evenals het vergeven van diegenen die hem pijn hebben gedaan. Simpel, de traditie van het vragen om vergeving die moslims gewoonlijk doen na het uitvoeren van het eidgebed is één van de tradities van Maldepeh. De meeste moslimsmensen voeren een ritueel uit om gebruikte kleding vrij te geven aan de rivier of de zee. Het ritueel symboliseert de daad van het vrijgeven van de zonden van mensen, tegenslagen en hun negatieve eigenschappen in het verleden en hen te zuiveren om meer fatsoenlijke mensen wezens te worden. De traditie lijkt op de cultuur van Sulawesi voor de verspreiding van de islam in de regio. De traditie wordt uitgevoerd na het eetgebed, waarin mensen elkaar bezoeken, zoals hun buren en familieleden. Het is een traditie voor boekjesmensen om islamitische kleding te dragen, met de combinatie van lipas sabi of de zijden sarong. Het gebruik van sarong is de acculturatie tussen de islamitische leer, die is geschreven in de Koran en de Sunnah en de lokale cultuur, waarin moslims geadviseerd worden om gepaste kleding te dragen tijdens het Eid al-Fitri feest. De traditie van Maldepeh wordt met vreugde gevierd. In dit feest mensen dienen de traditionele keuken van de Bugis stam, die een van de stammen van Sulawesi is. En enkele hoofdgerechten die in de traditie worden geserveerd zijn onder andere burasa of kleefrijt, die wordt gemengd met kokosmelk en omwikkeld met bananenbladeren en ongeveer 7 tot 8 uur gekookt. Tombu, een cilindrisch voedsel gemaakt van zwarte kleefrijs en ingepakt met bananenbladeren, evenals lepelepe, die meestal lijkt op tombu. Lepelepeh gebruikt echter witte kleefrijs en is omhuld met kokosnootbladeren. Deze voedingsmiddelen worden meestal 1 of 2 dagen voorafgaand aan het Eid al-Fitri feest gekookt. Vanwege het proces om te maken dat veel tijd kost, deze voedingsmiddelen worden geserveerd voor familie of gasten die de gastheer bezoeken. Dat was het programma De Wonderen van Indonesië.
Persembahkan lagu ini sebagai tanda cinta kasihku padamu setulus hati ini untukmu. Kau permata hati, adakah rindu yang melanda di saat jauh dari sini. Aku ingin selalu
Semoga Tuhan mendengar pinta kita.
Luisteraars, dat was De Wonderen van Indonesië en vervolgens komt het programma Diversen. Het gaat over de recente prestaties en ook de activiteiten van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier!
Beste luisteraars, welkom terug in het programma Diversen. In de editie van vandaag presenteren we u informatie over een mentorprogramma voor filmmaken IF 10 Southeast Asia om dit jaar terug te keren. Veel luisterplezier! IF 10 start Zuidoost-Azië, een mentorprogramma voor jonge filmmakers in Zuidoost-Azië, gepland voor de tweede keer van 17 tot 33 juni in de vorm van een online evenement vanwege de COVID-19-pandemie. Het programma helpt de filmmakers bij verhaalontwikkeling en wereldwijde distributie. Het Story Development Lab loopt van 17 tot en met 21 juni en de pitch sessies worden gehouden van 22 tot en met 23 juni. De webseminars en pitch sessies van het programma zijn open voor het publiek en geïnteresseerden kunnen zich registreren als waarnemers via deze website. En de steun door de Amerikaanse ambassade in Indonesië zal IF 10 Southeast Asia 2020 9 documentaire vertonen uit verschillende landen, waaronder Indonesië, Vietnam, Singapore, de Filipijnen en Thailand. De films worden samengesteld door de programma's commissies op basis van werken die zijn ingediend voor de deadline van 6 maart. De 6 geselecteerde documentaires uit Indonesië zijn High Boy van Rahmi Murthy, regisseur, en Winnie Anggraini, produceur, Homebound Door, Ismail Dubis, Regisseur, and Nick Kalbakjian, Producer, Who From High to Verkopen, door Jochvista Ataida, Regisseur, Op Zoek naar Haven, van Andy Hutagalung, Regisseur, Producer, and Teddy Pasaribu, Producer, Rabia and Mimi, door Arvan Sabran, Regisseur, and Nick Kalbakjian, Producer, and A Sonoros Melody, van Riani Singhi, Regisseur, Anissa Ajam, Producer, and Muhammad Ismail, Co-Producer. De documentaire belicht een sociaal-politieke en culturele kwestie. Hij vertelt bijvoorbeeld het leven van een student Hiroki die in een nieuwe, onderstaande vriendenkring vindt nadat hij lid is geworden van een K-pop fanclub, een sonoros melody folk en zanger en een wayang sodo, traditionele popgemak van kokosnoot bladstokken, die doof zijn de vast besloten om zichzelf te begrachtigen door de kunst van het vertellen van verhalen. De jonge filmmakers kregen mentorschap van expert in het programma, namelijk regisseur-producer Cynthia Lowen uit de VS, redacteur-producer Hata Takeshi uit Japan, senior commissioning producer van Al Jazeera English Emil Gertan, en in het Verenigde Koninkrijk een regisseur van IF, ten Southeast Asia Tribeca Film Institute Chloe Kubai uit de VS. IF10, gelanceerd in 2018, is het resultaat van een samenwerking tussen NGO Indox en de Amerikaanse non-profitorganisatie het Tribeca Film Institute. De eerste aflevering van het programma omvatte 28 Zuidoost-Aziatische filmmakers en verzamelde meer dan $80,000 aan beurzen van drie wereldwijde omroepen, waaronder Al Jazeera English. Dus de laatste rust, dat was Diversen van vandaag. Tot ziens.
U bent nog steeds bij ons, Voice of Indonesia van Indonesië voor de Wereld. En luisteraars, komt nu onze laatste programma, De Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren en geeft u de informaties over de liedje.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, we zullen vandaag luisteren naar een liedje uit de regio Aceh met de titel Bungong Jempa, gezongen door Reza Regita. Bungong Jempa is een van volks liedjes afkomstig uit Aceh. Dit liedje vertelt de schoonheid van geurige cempakabloem met een geur. Bungong Jempa in Aceh betekent cempakabloem. Dit liedje heeft een belangrijke betekenis in de cultuur van de Aceh-stam, waar dit liedje de geest en de schoonheid van het land van Aceh illustreert, wat wordt gesymboliseerd door een speciale bloem in het sultanaat van Aceh, Bungong Jempa. Oke, luisteraars, dit is Reza Regita met het liedje Bungong Jempa in akoestiek versie. Veel luisterplezier!
Bungong Jempa, Bungong Jempa, mega di Aceh. Bungong tele, be tele, be indah. Okay. lam sinar bulan angin peu ayo ru rosuson men mesuson yang
Indonesia.
Thank you.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Thank you.
Beste luisteraars, dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijft u bij ons Voice of Indonesia van Indonesia voor de Wereld op frequentie korte golf 3325 kHz en website voinews.id en ook de applicatie RRI Play. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen. Op Twitter @VOIIndonesia, Instagram voice.of.indonesia en geef maar een like en commentaar op onze Facebookpagina The Voice of Indonesia en ook subscribe maar ons op YouTube kanaal VOI Indonesia. Als u kritiek en suggesties hebt, kunt u naar onze e-mailadres sturen naar voi@voinews.id. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesia voor de Wereld. Ik ben Indah Herdiani. Tot ziens!